Vijf jaar geleden dachten wij dat het niet zo vaart ging lopen. Maar wat dat we nu zien, dat is dat echt een soort stroomversnelling raken. En er zijn echt honderden klinische studies die aan het lopen zijn, waarvan dat we reikhalzend naar uitkijken, waarvan men verwacht dat ze werkelijk onze biologische klok zullen terugdraaien. Vroeger dacht men, genen zijn ons lot, dus je moet een beetje geluk hebben. Maar om te beginnen heeft men gezien dat onze gezondheid ongeveer voor 20% bepaald wordt door onze genen. Dus verschillen in gezondheid tussen mensen. 80% is eigenlijk de omgeving en onze levensstijl. Bovendien zijn die genen, men weet dat door de studie van de epigenetica, die slechts enkele decennia oud is, dat genen eigenlijk kunnen aan- en uitgezet worden.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met LifeMe zet ik me in om meer bewustwording te creëren rond de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag zit ik samen met Reginald de Schipper, de oprichter en voorzitter van LifeMe. We gaan het hebben over zijn nieuw boek Elk jaar jonger, de wetenschap van verjonging en hoe je de tijd te slim af kunt zijn. Een tot de verbeelding sprekende titel en het klinkt misschien voor sommigen totaal niet mogelijk. Of toch wel. In 2020 verscheen een studie van Dr. Cara Fitzgerald. Ze stelde een programma op van 8 weken om de klok, dus de leeftijd, van 43 menselijke proefpersonen terug te draaien. Hun zogezegde klok werd vastgesteld via de Horvath-klok, bepaalde DNA-structuren die de biologische leeftijd van mensen weergeven. In vergelijking met de controlegroep werd vastgesteld dat na 8 weken interventie hun biologische klok bijna 2 volledige jaren teruggedraaid werd. Het lijkt dus toch mogelijk. En wat was de interventie? Buitenaardse verjongingspilletjes of stralingen? Nee. Het Cara Fitzgerald-programma bestaat uit 5 pijlers. Voeding, supplementen, beweging, slaap en omgaan met stress. Reginald schreef een heel boek om de wetenschap hierachter uit te leggen en praktische strategieën duidelijk te maken. Ik heb het boek gelezen en het is echt fantastisch geworden. Maak je dus klaar om enkele jaren jonger te worden tijdens mijn gesprek met de jonge wetenschapper Reginald de Schipper.
Dankjewel, Wim. Dankjewel. Okay. Momenteel ben ik nog niet jong, maar ik doe mijn best om de klok wezen te keren. Dat is natuurlijk wel uitdagend. Hè?
Ja.
En,
stel misschien eerst jezelf eens voor en dan kunnen we er zo aan beginnen.
Ja. Ik ben medisch antropoloog van opleiding. En momenteel ben ik gepensioneerd op emeritaat, zoals dat heet. Ik heb altijd een belangstelling gehad voor wetenschap, onderzoek. Als kind had ik eigenlijk mijn eigen labo. Maar op een bepaald moment waren er daar een paar gevaarlijke situaties gecreëerd waarbij mijn grootmoeder bijna geen adem meer had en dan ben ik daarmee gestopt. Maar goed, later, ik heb in de bibliotheek gewerkt en een beetje op latere leeftijd opnieuw beginnen studeren. Ik zeg het al, antropologie en altijd gemikt op de medische aspecten. Ik heb een doctoraat gemaakt over het gebruik van antibiotica, namelijk dan de culturele verschillen tussen Vlaanderen en Nederland en hoe dat invloed geeft op zowel het gebruik als op de resistentie van antibiotica. Dan later bij de onderzoeksgroep End of Life Care gewerkt en nog later bij Mental Health and Wellbeing. En ik heb bijvoorbeeld een onderzoek gedaan rond de palliatieve sedatie samen met Steve Laurens, die ook al op te gast was op jouw podcast. En daarbij keken we naar, stelden ons de vraag, zijn mensen echt wel helemaal onbewust als ze palliatief gesedeerd zijn. Dus voelen ze geen pijn meer.
Ja.
En uit onze studie blijkt dat dat eigenlijk niet altijd het geval is. Maar nadien, of tijdens die studie, kwam ik op een aantal studies, onder andere van Dean Ornish, over de impact van levensstijl. En ik vond dat zo opzienbarend. Ten eerste wat men kon bereiken met tamelijk eenvoudige interventies. Men moest niet de mensen hun borstkas openzagen. Nee, het ging over voeding, slaap, omgaan met stress, sociale steun. En dat had een impact op werkelijke heel levensbedreigende aandoeningen.
Ja.
Het vreemde was, we hoorden daar verder niks meer over. Dat verdween precies zo in de doofpot van de wetenschappelijke literatuur. En ik dacht, we moeten daar iets aan doen. En daaruit is LiveMe voortgekomen, een organisatie waarbij onderzoekers, patiënten en artsen samenwerken om die levensstijl in de aandacht te brengen. Als je op je levensstijl let, ja, dat kan eigenlijk 10 jaar schelen, hè, op je gezondheid. 10 gezonde levensjaren. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan. Als je al behoorlijk gezond leeft, kun je niet zo heel veel meer doen. En ja, ik ben zelf 67. Ik heb gevoeld hoe ik met gezonde levensstijl een aantal opkomende symptomen van chronische aandoening, van toen ik rond de 50 was, heb kunnen onderdrukken. Maar ik voel de veroudering, beetje bij beetje neemt dat toe. En als ik naar de arts ga, ja, dan vindt men dat altijd heel normaal. Men zegt dat ik kerngezond ben en dat ik dat normaal is. Maar ik vind, veroudering zouden we ook moeten aanpakken. En daarom heb ik dat boek geschreven. De laatste paar jaar heb ik me daarin verdiept. En ik moet zeggen, op het moment dat ik het boek schreef, ging ik nog niet die titel durven geven, Elk jaar jonger. Ik vond dat overdreven toen, zelfs toen de uitgever dat suggereerde. Maar de laatste maanden, kwamen er een aantal studies onder de aandacht, waardoor dat ik dacht, ja, inderdaad, het is aan het gebeuren. We hebben dat verouderingsproces stilaan onder controle. Dus, en daarmee ben ik nu bezig. Dat is kort mijn carrière.
Ja, inderdaad, exciting times voor de mensen die in het onderzoek zitten of die geïnteresseerd zijn over levensverlengingen, want er komt heel wat nieuwe literatuur uit en heel wat ook bewezen.
Ja.
Je begint je boek met een quote van Mark Hyman. Ouder worden is onvermijdelijk, maar verouderen is dat niet. Wat de maatschappij ziet als verouderen, een slecht geheugen, kwalen en pijn, is eigenlijk abnormale veroudering. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja, je had het er eigenlijk al over, hè. Dus in de maatschappij lijkt het wel alsof dat mensen eerder veroudering zien met oké, je gaat kwalen krijgen, je gaat al dan niet in een rusthuis belanden en dan is dat het einde van je leven. Maar jij zit dat helemaal anders. Kan je daarop inpikken?
Ja, er is momenteel een soort fatalisme, zo van we kunnen daar niets aan doen en we gaan dat maar leidzaam ondergaan. Maar ik moet zeggen, ook vroeger al had je een aantal mogelijkheden, namelijk, we gaan het er misschien straks over hebben, voeding, beweging, omgaan met koude, warmte, hormetische stress en zo, die jouw veroudering kunnen vertragen. Het probleem was, vroeger kon men dat eigenlijk niet meten en men had ook geen inzicht in de mechanismen, de oorzaken, de basisoorzaken van veroudering. En men kon er verder vooral niks aan doen. Dus ja, men moest een beetje passief afwachten. Maar dat is helemaal aan het veranderen. Een tiental jaren geleden is er een studie of een artikel verschenen waarin de basisoorzaken beschreven worden. En sindsdien maakt men eigenlijk op al die basisoorzaken vooruitgang. En het gaat razendsnel. Het gaat exponentieel vooruit. En werkelijk wekelijks zie je in de literatuur nieuwe zaken verschijnen. En dus stilaan is het geloof dat we die veroudering zelf kunnen aanpakken. Meer nog, het is de beste manier om gezond te blijven. Want hoe werkt de geneeskunde nu? We wachten totdat we ziek worden, bijvoorbeeld kanker krijgen, en dan gaan we dat gaan behandelen. Maar het is duidelijk dat door kanker te behandelen, stel dat we daar een manier voor vinden om dat allemaal, om alle vormen van kanker te genezen, dan winnen we 3 tot 4 jaar. Maar er staan heel wat andere ouderdomszieken klaar om het over te nemen van kanker, en dan worden we bijvoorbeeld dement. Dus een veel betere aanpak, vind ik, en een tal van wetenschappers, is het verouderingsproces zelf aanpakken. En zo kun je zorgen voor een aantal extra gezonde levensjaren, zonder die typische ouderdomsaandoening. Dat is een beetje het basisidee van het boek.
Ja, de veroudering als een ziekte beschouwen, om dan eigenlijk dus eigenlijk alle kwaaltjes van ouderdom eigenlijk te gaan aanpakken, in plaats van te gaan kijken naar een eenzijdige aanpak te gaan doen met oké, we gaan nu kanker bekijken en daarna cardiovasculaire aandoeningen en daarna breinproblemen. De onderliggende oorzaken van dat is eigenlijk, zijn die hallmarks of aging waarover je het had. Dat is een artikel in 2013 dat is uitgekomen, waar dat eigenlijk de verschillende factoren instaan van het verouderingsproces en het ouderdomsproces, dat eigenlijk instaat voor al die verouderingskwaaltjes. En dat leg je natuurlijk ook heel mooi uit in je boek. Een paar vragen dat ik eerst wil gecoverd hebben voordat we eigenlijk meteen inspringen in enkele tips dat je aanhaalt in je boek, zoals voeding en beweging, is over erfelijkheid. Is het zo dat mensen die goede genen hebben, langer leven, is genen de absolute enige pijler om naar te kijken voor lang oud te worden? Of moet dat een beetje genuanceerd worden?
Dat moet zeker genuanceerd worden. Vroeger dacht men, genen zijn ons lot, dus je moet een beetje geluk hebben. Maar om te beginnen heeft men gezien dat onze gezondheid ongeveer voor 20% bepaald wordt door onze genen. Dus verschillen in gezondheid tussen mensen. 80% is eigenlijk de omgeving en onze levensstijl. Bovendien zijn die genen, men weet dat door de studie van de epigenetica, die slechts enkele decennia oud is, dat genen eigenlijk kunnen aan- en uitgezet worden. En dus door gezonde levensstijl, door interventies ook, kun je bepaalde genen activeren en andere schadelijke genen kun je uitzetten. Dat is dus al belangrijk. Wat men wel gezien heeft, dat is dat uitzonderlijke mensen die uitzonderlijk lang leven, 100 plus of 110, supercentenariërs bijvoorbeeld, dat er daar wel sprake is van een aantal genen die zorgen voor een langer leven. Dus die hebben wel geluk gehad. Nu, zelfs dat is in de toekomst mogelijk aan te passen, want je kent misschien de techniek van CRISPR, waarbij dat men genen kan toevoegen, uitknippen of veranderen. En men
dat gaat dan
gebruikt...
over, dat ja. gaat dan over inderdaad over 20, 30 jaar misschien, hè? Dat is,
Ik denk zelfs niet dat het zo lang is, want de techniek is nog maar een paar jaar oud en wordt nu toegepast om serieuze aandoeningen, levensbedreigende aandoeningen aan te pakken. Omdat er nog zoveel onduidelijkheden zijn, doet men dat nog niet bij gezonde mensen, maar bij mensen met zware aandoeningen gebeurt het wel.
Ah, oké. Okay. Interessant.
Ja, dus.
Ik zou even nog willen teruggaan, want ja, jij goochelt met de term epigenetica. Voor u is dat heel duidelijk. Epigenetica kan je eigenlijk zien als bijvoorbeeld op een toetsenbord, op een piano van een piano, dus een pianospeler dus, de
Ja.
toetsen van de piano zijn de genen. En als jij de toetsen aanslaat, dat zijn de epigenetische dingen. Dus je kan eigenlijk heel veel maken met je set van genen. Je kan die uit- of aanzetten en je kan die rustig bespelen dankzij bepaalde levensstijlinterventies. Is dat ongeveer juist uitgelegd?
Ja, dat is een zeer mooie metafoor. En het maakt ook duidelijk hoe het werkt. Dus de piano heeft zijn beperkingen, maar het is de speler en afhankelijk van de toetsen die je indrukt, die zorgt of het een cacofonie is, of het een verschrikkelijk iets is. Of als in tegenstelling daartoe een geoefend speler daarop mooie muziek speelt. Ja, dus en inderdaad, die flexibiliteit is er wel en die mogelijkheden zijn er. Ja.
Ik zou even nog eens willen benadrukken, je hebt het al een beetje aangehaald, over de ethische kant van levensverlenging. Je hebt al gezegd dat als we kanker gaan aanpakken, dat we dan 3 of 4 levensjaren gaan winnen. Is het ethisch oké dat we dan veroudering gaan tegengaan of veroudering gaan proberen oplossen? Wat is uw gedacht daarover?
Ik heb daar ook over nagedacht hoor. Mijn overtuiging is dat het ethisch een goede zaak is. We moeten oppassen, er zijn een aantal inderdaad gevaren aan verbonden, maar er zijn ook al een aantal mogelijkheden. Een van de meest gehoorde argumenten is dat de ouderen moeten plaatsmaken voor de jongeren. Oké, ik kan dat begrijpen, maar er is een soort demografische evolutie waarbij dat men ervan uitgaat dat naar het einde van de eeuw toe de bevolking zal afnemen en dat we zelfs met een serieuze krimp zullen zitten. Maar nog veel belangrijker is, we zullen niet zozeer met te veel mensen zijn, we zullen vooral met te veel mensen zijn met chronische ziektes, met ouderdomsziektes, met andere woorden. Dus tegen die zilveren tsunami die op ons afkomt, moeten we iets doen, want ons gezondheidssysteem zal dat niet aankunnen. Steeds een grotere groep mensen die ziek wordt, veel kosten vraagt, en dat moet gedragen worden door een relatief kleine groep van jongere, gezonde mensen. Dat zal voor problemen zorgen als we niet ingrijpen. En ja. Mijn geloof is, als we ingrijpen op de oorzaken van veroudering, dat we dan een grote groep mensen langer gezond kunnen houden. En het gaat er niet om eeuwig te leven, zelfs niet in de eerste plaats om langer te leven. Het gaat er vooral om die vele jaren van chronische ziekte te beperken. Een soort compressie van morbiditeit, zoals men dat noemt. Dus we leven hopelijk wat langer, maar vooral we zijn minder lang ziek. En we zullen nog altijd sterven aan andere zaken, ongevallen en zo. En uiteindelijk, ja, het is niet dat we veroudering helemaal kunnen, voorlopig toch niet, kunnen stoppen.
Er was in onze vorige discussie daarover, haalde je een studie aan dat er in Harvard, denk ik, een onderzoek was naar echt gewoon uitgeteld van als we dus mensen gezond kunnen, de gezondheid van mensen kunnen verlengen met 5 of 8 jaar, dat er dan veel meer geld zal bespaard worden aan ziektezorg en dat er eigenlijk veel meer productiviteit in de plaats komt, waardoor netto er veel meer inkomsten zullen zijn als je nu gewoon kijkt naar de maatschappij.
Ja, inderdaad, er zijn economen die dat onderzocht hebben. En die zeggen van, ja, dat is een noodzaak dat we daar ingrijpen als we kunnen om het economisch houdbaar te houden. En natuurlijk ook, vergeet niet de levenskwaliteit van mensen. Men weet dat die stijgt als men ouder wordt, tot in de 70 jaar, maar dan begint die biologische aftakeling op een zeer snelle manier toe te nemen. En dat zorgt voor heel veel ja, problemen. Dat is absoluut geen... dat is echt iets ergs dat we moeten proberen aan te pakken.
Ja. Oké, in je boek ja, leg je eigenlijk van begin tot einde eigenlijk heel de wetenschap van verjonging uit. Echt proficiat daarvoor. Het is echt een heel mooi boek geworden.
Dank u.
We gaan, ja, omdat deze podcast moeilijk 5, 6 uur kan duren, gaan we zo een paar dingen gaan benadrukken en de rest kunnen de mensen dan zeker eens lezen. Laten we, ik weet niet waar jij wilt beginnen, voeding, beweging, supplementen, zeg maar iets en dan pikken we daar lekker op in.
Wel, ja, het is moeilijk. Ik zou zeggen, voeding en beweging zijn de basis, maar stress en sociale steun zijn ook belangrijk. Laat ons zeggen dat de basis zijn toch die levensstijlpijlers. En dat is stap 1. Stap 2 zijn dan supplementen en een eenvoudige biotechnologie. En stap 3 ja, zijn dan echt spectaculaire interventies waarbij dan men bijvoorbeeld op celniveau gaat ingrijpen om de leeftijd drastisch terug te draaien. Met bijvoorbeeld, ik zeg maar een voorbeeld, om huidcellen 30 jaar jonger te maken. Daar is men mee bezig. Maar dat is nog wat toekomstmuziek. Het voordeel is van zaken zoals voeding en beweging, dat iets is waar iedereen mee aan de slag kan onmiddellijk. En dat geen risico's inhoudt.
Ja.
Dus laat ons daarmee beginnen.
We keren zo meteen terug naar het gesprek. Maar eerst zou ik willen melden dat LifeMe op 24 november een avondsymposium organiseert aan de Vrije Universiteit Brussel over de wetenschappelijke ontwikkeling met betrekking tot veroudering vertragen. Daar zal Reginald de Schepper en onder andere ik ook het hebben over deze wetenschap. Geïnteresseerde gezondheidsenthousiaste zorgverleners, wetenschappers, ondernemers zijn welkom op 24 november aan de VUB. Meer informatie vind je op lifeme.be/symposium. Ik heb net een studie gelezen over dat de onderzoekers benadrukten dat eigenlijk beweging het allerbelangrijkste is. Dus laten we misschien beginnen met beweging.
Ja, beweging is inderdaad belangrijk. En om al meteen een soort mythe uit de weg te ruimen, zeg nooit, ik ben te oud voor beweging of te ziek. Beweging moet altijd aangepast zijn. Maar bijvoorbeeld heeft men gezien dat op jonge leeftijd heb je 21% minder kans om te sterven in de komende jaren als je fysiek actief bent. Maar als je als 70-plusser fysiek actief bent, in vergelijking met mensen die niet fysiek actief zijn, ouderen van 70-plussers, dan heb je al half zoveel kans om te sterven. Dus het belang van beweging neemt zelfs nog toe naarmate we verouderen. Ja. En dat is ook te begrijpen. In onze jonge jaren, ja, ons lichaam kan veel aan. We kunnen ongezond eten, we kunnen niet bewegen. Ons lichaam zal dat allemaal, heeft voldoende veerkracht, maar op een bepaald moment lukt dat moeilijker en moeilijker. En als we ouder worden, onze spieren breken af. Wat leidt dan dat sarcopenie, dus een algemene spierzwakte. En dat is niet alleen een gebrek aan spieren, dat had gepaard met allerlei andere problemen, immuniteit, energie. En zo. Dus dat moeten we echt proberen tegen te gaan. En dat kan door beweging. Trouwens, de mensen die nu nog niet bewegen, die hebben eigenlijk, dat zijn de personen die het meest baat hebben met een beetje bewegen.
Absoluut.
Als je begint van bijna niets naar een half uur wandelen per dag, 5, 6 keer per week, dat is al echt een zeer goede manier om je kans op vroegtijdig sterven, tenminste, te verbeteren.
Ja, maar ik wil het eventjes benadrukken. Hè. Dus vanaf dat je, als je sedentair bent, dus niet veel beweegt, de curve van je gezondheidsverschil is het allerstijlste vanaf dat je van sedentair gedrag naar 15 tot 30 minuten per dag gaat wandelen,
ja,
eventjes buiten adem bent. Dus die, ja, dat verschil is het allergrootste. Dus ja, weer reden te meer om toch maar eventjes die wandeling toch aan te gaan.
Ja, en je moet op een paar dingen letten. Dus je uithoudingsvermogen wat trainen, wat dan gemeten wordt door VO2 max. En dat is een goede maat voor de hoeveelheid zuurstof die je kunt opnemen en verwerken tot energie. Dat is heel belangrijk als je ouder wordt. Dan ook je spierkracht, dat je bijvoorbeeld nog in staat bent om iets op te tillen. Als je jong bent, is dat allemaal gemakkelijk. Maar als je 80 plus bent, ja, dan zie je dat sommige mensen zijn nog relatief fit. Kijk naar bijvoorbeeld het concert van de Rolling Stones, Mick Jagger. Terwijl dat andere mensen die daar niet op gelet hebben, al echt hulpbehoevend zijn en in een woonzorgcentrum zitten en niet zonder die hulp kunnen. Dus door eenvoudige zaken als wat krachttraining kun je dat bereiken. Ook lenigheid en evenwicht is belangrijk.
Eventjes om daar nog iets dieper op in te gaan. Dus als we kijken naar de blue zones, de gebieden op aarde waar de mensen het langste leven met de minste ziektes, dan zie je wel dat die mensen daar in een natuurlijke omgeving leven, dat er niet alles is daar met technologie of gemechaniseerd. Dus ze moeten nog veel zelf doen. Dus ze komen automatisch aan hun uithouding en aan hun krachtoefeningen, dat voldoende is voor lange overleving. Maar hier in onze maatschappij is dat allemaal wat minder. Dus ze moeten eigenlijk specifiek gaan trainen en gaan zorgen dat we toch die VO2 max, dat je zei, en die kracht wat gaan verbeteren. Heb je praktische protocollen dat jij zelf toepast? Of wat zou je aanraden aan mensen van, oké, dat is de eerste keer dat ik hoor over VO2 max of over krachttraining. Wat kunnen die mensen dan doen?
Ja, ik zou beginnen met zoveel mogelijk beweging te integreren in het gewone leven. Dus niet dat je direct allemaal naar een sportcentrum moet lopen, stappen, omdat veel mensen houden dat dan niet vol. Maar probeer eerst wat beweging te integreren. Bijvoorbeeld fietsen, in plaats van de auto te nemen, naar je werk fietsen is heel goed. Overwees zelfs om helemaal je auto weg te doen. Ik heb dat gedaan en dat was echt een breuklijn, een positieve breuklijn voor mijn gezondheid. Ik ben daarna een stuk gezonder geworden, 10 jaar geleden ongeveer. Toen mijn auto, na een ongeval, had ik geen auto meer. Maar ook zie je dat niet zitten. Bijvoorbeeld op je werk de trappen nemen. Dat zijn echte gewoontes. Moet je 3 verdiepingen hoger of lager, neem de trap in plaats van de lift. Ja, dus natuurlijke beweging. En wat ik bijvoorbeeld ook doe, als ik 's morgens opsta, ik doe 20 minuutjes een soort yoga beweging buiten. Dan heb je ook meteen het effect van het licht, want dat is ook nog iets. Licht heeft ook een belangrijk effect, speelt een rol in onze bioritme en zet onze biologische klok goed. Reset onze klok. Dus dat ook. Wat ik probeer, dat is ook wat krachttraining. En ja, als je een boek schrijft, dan heb je eigenlijk altijd wel een reden om niet te sporten en niet te trainen. En ik wil dat in de toekomst wat een beetje verbeteren. 3-4 keer, laten we zeggen 3 keer per week, een sessie krachttraining. Zo'n training, ja, ik vind dat niet zo eenvoudig. Ik vind het eigenlijk wel nuttig om daarvoor te raden te gaan bij een expert die helemaal op maat van je eigen persoon dat kan opstellen. Want ja, je moet bijvoorbeeld ook zorgen dat je geen kwetsuren oploopt. Dan heb je nog de vraag in verband met voeding, eiwitten en zo. Dus het is een tamelijk complexe zaak, maar de basis, namelijk wandelen en wat krachttraining, ja, dat zijn basisregels die iedereen meteen kan toepassen.
Ja, ik denk dat we hier eens een aparte podcast-episode over moeten doen, wat die protocollen net zijn. Maar even om nog eens eventjes, ja, net wat dieper op in te gaan. Dus De VO2 max kan je ook verhogen door als mensen nu al aan de slag willen gaan daarmee buiten. Dus het eerste instantie is al gewoon fysieke activiteit in je leven inplannen. Daarna kan je misschien ook VO2 max verhogen. En dat noemen we dan zo die zone 2 cardio waar je dan in gaat komen. Dat is eigenlijk een...
Ja.
Ofwel ga je fietsen, lopen of bijvoorbeeld roeien aan een tempo. En je kan dat ongeveer inschatten wanneer je net niet meer goed kan praten. Dus net als je net genoeg buiten adem bent om net niet meer te praten of net wel. In die zone, als je daar eigenlijk vaak inkomt en je houdt dat 20 minuten, 30 minuten aan, dat is eigenlijk al een goede methode om je VO2 max te verhogen. En voor krachttraining, langs de andere kant, ook even zeggen, een collega van mij heeft net ook een onderzoek gepubliceerd waar ze in rusthuizen is gegaan bij mensen, ik denk de gemiddelde leeftijd was 80 of 85, waar dat mensen krachttraining kregen. En krachttraining wil dus echt zeggen een gewicht van dat je bijna niet kan optillen, dat je eigenlijk tussen de 8 en de 15 keer opheft. Dat is heel zware training.
Ja. Ja.
Die mensen...
Ja.
Heel toffe studie. Die mensen hadden dus ook verbetering in alle mogelijke parameters. Dus krachttraining in het begin van 40, 50 jaar of zelfs jonger is absoluut goed voor algemene gezondheid. Maar ook op je 80 of in 90 jaar kan krachttraining absoluut helpen.
Wat ik wel handig vind, en ik doe dat graag, er zijn zo van die filmpjes die je vindt op internet, waarbij dat je bepaalde trainingsprogramma's hebt en je kunt die volgen. Dat is een half uurtje bijvoorbeeld, ofwel een bepaalde spiergroep, ofwel je volledig lichaam. Je kunt afwisselen. En dat is bijvoorbeeld 40 seconden oefenen, 20 seconden rust. En zo een half uur aan een stuk. En ondertussen luister ik naar mijn muziek. En ja, dat is een aangename manier om het te doen. Het is een beetje een uitdaging, maar je voelt je er ook goed van. Hè? Dat is ook geweten. De stap zetten om eraan te beginnen is soms wat lastig. Maar nadien heb je een soort goed gevoel, endorfines die vrijkomen. En zo. Ja.
Ik ben mij al even aan het inbeelden dat jij daar in de tuin staat te springen. Met die
ja. Dat wordt best niet gefilmd of op de podcast gezet, maar het helpt wel. Het is zeker belangrijk.
En wat je precies een beetje beschreef, dat is precies zo'n Tabata of zo'n high intensity interval training-achtige filmpjes, of niet?
Ja, een half uur. Wat je ook soms kunt doen. Dat is, ik heb hier zo'n stationaire fiets. En als je bijvoorbeeld weinig tijd hebt, 10 minuutjes op die fiets. En dat is dan gedurende 10 minuten eerst wel wat opwarmen. En dan 20 seconden alles geven wat je kan. Dan 10 seconden rust. En dat 10 minuten aan een stuk. En ik kan je verzekeren, 20 seconden hard fietsen, ja, dat lijkt niet veel. Maar na 10 minuten, als je alles geeft dat je kan, ben je back af, zweet je. En dan heb je eigenlijk in 10 minuten ja, echt een keer in een hogere hartslagzone getraind. Het interessante is dat uit de studie blijkt dat dat evenveel effect geeft als verschillende uren per week op een matig tempo trainen.
Ja.
Ja. Ja, dus die high intensity interval training is ook een optie voor mensen die zeggen, ik heb geen tijd. Dus voor alle excuses is er wel een oplossing te vinden om het toch te doen.
Ja, goed dat je dat zegt. Oké, laten we eventjes... Ja, we kunnen er uren over praten, over beweging.
Zeer boeiend.
Ja. Laten we even naar voeding gaan. In je boek heb je in het begin van het hoofdstuk van voeding, eet jezelf jong, denk ik, staan er al enkele grote kanttekeningen. Bijvoorbeeld eerst gezonde voeding als basis, dan fasting of fasting mimicking diet, en dan time-restricted eating of eten binnen een bepaald tijdskader. En dan specifieke toevoegingen of zoiets. Misschien laten we gewoon beginnen met gezonde voeding als basis. Even kort duidelijk maken wat jij daaronder verstaat. En dan verder gaan van hoe kunnen we ons leven verlengen dankzij voeding of fasting.
Ja, gezonde voeding is echt de basis. En dan is het natuurlijk de vraag, maar wat is nu gezonde voeding? Er is enorm veel discussie geweest in het verleden. Er is ook veel wetenschappelijk onderzoek dat gewoon niet correct is uitgevoerd, omdat er veel belangen van de voedingsindustrie bij gepaard gingen. Maar uiteindelijk zijn zo goed als alle wetenschappers het erover eens dat het mediterrane dieet, of het voornamelijk plantaardig dieet, of het Blue Zone dieet, wat bijna volledig hetzelfde is, dat het beste is. En dat betekent dus veel groenten, gevarieerde groenten, alle soorten kleuren, bonen, erwten, noten, bessen en zo. Dat is vrij simpel. En anderzijds vermijd de ultrabewerkte voeding. Eigenlijk alles wat dat in een fabriek gemaakt wordt, dat wordt op een zeer... Allee, de druk is zeer groot om dat zo goedkoop mogelijk te produceren. En om de koper, de consument, te verleiden, voegt men er ook nog bovendien allerlei zaken aan toe. Suiker bijvoorbeeld. Kijk eens naar die bewerkte voeding. Bijna overal wordt er suiker aan toegevoegd. In charcuterie, in soep, overal suiker. En dat zijn nu net zaken waarvan dat blijkt dat dat zeer het verouderingsproces versnelt. Dus probeer suiker te beperken, probeer fastfood te beperken en geniet van gezonde, lekkere voeding. Dat hoeft niet zoveel werk te zijn om dat te maken. Je moet er een beetje tijd in stoppen, maar met wat trucjes kun je bijvoorbeeld bonen in wat grotere hoeveelheden maken en dan invriezen. Er zijn recepten die echt snel klaar zijn. Je kunt slow cooking gebruiken, waarbij dat je alles in een pot doet en voilà, die pot laat je gedurende 1 of 2 uur op een zeer lage, allee, op een niet te hoge temperatuur koken en het is klaar. En je kunt heel lekker eten op die manier. Maar het is een beetje een aanpassing.
Ja, je sprak even over suikers mijden. Kan je dat wat verklaren? Want is daar ook een nuance bij te maken? Of hoe zit dat net? Zijn suikers altijd slecht? Of laten we zeggen koolhydraten. Laten we zeggen, we beginnen met koolhydraten. Wat zijn koolhydraten net en wat zijn dan toegevoegde suikers? Absoluut moeten
suikers en koolhydraten, als die koolhydraten, dat zijn lange ketens en de kortere ketens zijn dan suikers. En je hebt ook suikers in verschillende vormen, glucose, fructose en zo. Suiker op zich is niet slecht. Het is zelfs nodig, want het is een belangrijke energiebron. Het probleem is alleen dat wij ongelooflijk veel suiker consumeren. Wij eten ongeveer 40 kilo suiker per jaar, per persoon. En dat is veel te veel. Vroeger kwam die suiker in de natuur enkel voor, verwerkt in bessen en zo. En dan komt dat langzaam vrij. Maar nu krijg je echt veel geraffineerde producten die zorgen voor enorme suikerpieken. Dus dat is echt ons metabolisme wordt zwaar op de proef gesteld. Bovendien, die suiker zorgt voor crosslinks, waardoor dat eiwitten samenklitten. Dan krijg je moleculen die bijvoorbeeld Alzheimer ook bevorderen. Dus je mag wel zeggen, probeer zoveel mogelijk suiker te vermijden. En af en toe eens een zoete zonde, dat kan wel. Maar de grote hoeveelheden, eigenlijk een beetje weer wennen aan voeding die niet zo sterk gesuikerd is. Dat is een gewoonwordingsproces, dus dat kan wel. En suiker, in de industrie gebruikte 50-tal namen om verschillende manieren suiker aan ons te doen consumeren. Dat is wel belangrijk om dat wat te vermijden. En daar heb ik het ook, dat is een van de moeilijkste dingen, maar ik kan dat bijvoorbeeld, wat ik dan doe, ik maak mijn eigen gebak. Ik voeg daar bijvoorbeeld noten aan toe, fruit en weinig suiker, waardoor dat ik eigenlijk al automatisch zoetigheden eet die niet zo zoet zijn en ook een aantal nuttige ingrediënten bevatten.
Ja, dat doet mij denken aan een vegan, suikervrije cake dat mijn mama maakt voor mij. Ik zal het recept ook in de show notes zetten.
Ah, dat wil ik graag proberen.
Ja, dat is mijn chocolade van 80%, waar het eigenlijk en dadels, waar het automatisch eigenlijk heel zoet maakt. Ik zal het eentje maken voor tijdens onze
dat
meeting.
Dat is heel goed, ja. Want inderdaad, die suiker in dadels zit dan verbonden. Het komt niet zo snel vrij in je bloed, waardoor dat je niet zo'n pieken krijgt. En na die pieken krijg je dan een insulinepiek en dan krijg je weer een dal. En dan krijg je echt zo'n roetsbaan van suiker op en hoge pieken dalen. En ja, dat is niet zo goed.
Ja, ja inderdaad.
En dan een volgende stap zou zijn vasten. Omdat... Alleen men heeft gezien, we zijn eigenlijk gedurende miljoenen jaren gewoon aan een manier van leven waarbij dat we af en toe periodes hebben zonder voeding, dat er geen eten beschikbaar is. En ons lichaam heeft daar allerlei mechanismes op gevonden om van de nood zelfs een deugd te maken. En wat gebeurt er als je een paar dagen niet eet? Ja, dan heb je een proces autofagie. Wat betekent jezelf opeten? Klinkt niet zo goed, maar wat we opeten, wat je lichaam eigenlijk doet, dat is die oude cellen gebruiken om nieuwe grondstoffen van te maken. En die oude cellen, dat zijn dan dikwijls cellen die problemen bezorgen. Men noemt ze vaak zombiecellen, omdat ze typisch toenemen bij ouderen en een van de belangrijke oorzaken zijn van veroudering. Dus door een periode van te vasten, breek je die verouderde cellen af en ben je nadien weer voor weken eigenlijk een stuk beter. Nu, vasten gedurende 5 dagen bijvoorbeeld, dat is behoorlijk lastig. Alhoewel, de mensen die het doen, die blijven het doen. Wat betekent, en dat is ook hun ervaring, dat het eigenlijk veel beter meevalt dan dat je zou denken als je het nog nooit gedaan hebt. De eerste periode is wat moeilijk en de eerste keer is moeilijk, maar als je het herhaalt, wordt het beter.
Ja, een goede vriendin van mij heeft dat net gedaan. En dus daar, onder begeleiding, en daar dan dus 3 dagen op voorhand, maak je jezelf eigenlijk al klaar. Dus dan ga je al specialer eten, waardoor je dan, wanneer je die 5 dagen fast aangaat, voor alle duidelijkheid, dus dat is geen eten, maar wel nog altijd thee of water drinken.
Ja, ja, drinken.
Makkelijker aan kan.
Ja, ja. En dan Walter Longo is de expert op dat vlak en die heeft een fasting mimicking diet. Dus dan is een soort, dan mag je wel nog zaken eten, waardoor dat je dat hongergevoel wat kan stillen. Maar het is een beetje. Je geeft het signaal aan je lichaam dat er geen eten is, terwijl je toch wel iets kunt eten. En je lichaam zet die overlevingsstrategieën, die mechanismen in werking, die eigenlijk onze longevity-genen aan het activeren, waardoor we het verouderingsproces kunnen vertragen. Dus een fasting mimicking diet is iets. En dan een andere manier is eten binnen een tijdskader, dat is ook een mogelijkheid. Dat is eigenlijk niet zo lastig. Je kunt het ook aanpassen aan je eigen wensen en mogelijkheden. Ideaal is bijvoorbeeld 8 uur eten en 16 uur. Allee, in een tijdskader van 8 uur eten. Niet onafgebroken iets natuurlijk. En dan 16 uur vasten. Dan heeft je lichaam echt even de tijd om terug te recupereren. Maar je kunt het ook doen. Het is al goed als je bijvoorbeeld een keer 12 uur niet eet. En dan heb je ook een aantal van die gunstige effecten. Er is daar wat discussie over. Er zijn nog altijd experten die zeggen, nee, dat helpt niet. Wel, dat helpt wel, maar het is ook natuurlijk wel belangrijk wat dat je dan eet tijdens de periode dat je eet. Als je dan allerlei slechte zaken eet, ja, dan zal het niet helpen. Maar zelfs dan nog, er zijn ook studies waarbij dat mensen eigenlijk ongezonde voeding aten, dezelfde hoeveelheid en dezelfde ongezonde voeding binnen een tijdskader. En dan waren de effecten toch ook wat gemilderd ervan, zonder dat ik wil pleiten om nu ongezonde voeding te eten. Maar het eten binnen een tijdskader, dat helpt wel.
Ja, en allee, voor het praktisch te maken, kan je bijvoorbeeld ook gewoon beginnen met, bijvoorbeeld op maandag stop ik met eten na 6 uur 's avonds. En woensdag ook. En dat je eigenlijk maar met 2 dagen begint en de rest blijf je gewoon door eten zoals je normaal deed. Je moet niet ineens 100% omschakelen om ineens 8 uur maar te eten en voor de rest niet. Dus individuele aanpak is altijd super, super
Ja,
makkelijk en ook zeker aan te raden.
ja, en je moet een beetje je situatie zien. Er zijn mensen die zeggen van, oké, als ik dan mij moet beperken, het beste is dan 's morgens met een ontbijt en 's middags en na de middag. Maar ja, we hebben ook een sociaal leven, dus je kunt ook kiezen om 's morgens niet te ontbijten en dan 's avonds wel te eten, zodanig dat je toch eet binnen een tijdskader van 8 uur. En dan bijvoorbeeld met je familie en vrienden kunt eten.
Ja.
Dus het is allemaal niet zo. Je moet een beetje kijken. Je kunt streven naar het ideaal, maar als dat niet haalbaar is, dan heb je daar ook niks aan. Je moet het ook kunnen volhouden.
Doet er mij ineens aan denken, zijn er al studies geweest bij mensen die het ja, fasting mimicking of time-restricted eating toepassen bij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 65-plussers en zien wat daar de effecten van zijn?
Ja, daar moet je nu net wel wat oppassen. Bij 65-plussers, we hebben het daarover gehad, over sarcopenie, dus spierafbraak, dat is een proces dat van nature gebeurt. En dus als je daar periodes hebt van vasten waarbij dat je voeding ontbeert, dan is het moeilijker om het terug op te bouwen nadien. En ja, daar is het nog meer nodig om het onder medische begeleiding te doen, om te kijken van, heb je nog geen sarcopenie? Dan zou ik het zeker niet doen. Dus ik zou zeggen, 65-plussers, spreek er eens over met je huisarts of je arts. Het probleem is wel dat die artsen daar nog onvoldoende over weten. Ze hebben daar nog te weinig opleiding over gehad. Het is ook nog te nieuw. Dus veel artsen kennen het ook nog niet, maar het is aan het evolueren.
Maar je kan die longevity switches natuurlijk ook opzetten door bijvoorbeeld sauna en ijsbaden te doen. Wat ook mooi beschreven staat in je boek.
Het gaat ook over dus hormetische stress creëren, namelijk een beetje uit je comfortzone komen, waardoor dat je lichaam denkt van oei, er komen hier harde tijden aan. En ja, dan onze biologie is zo doorheen de evolutie gemaakt dat we dan een aantal overlevingsmechanismen in gang zetten. En dat is nuttig. Je kunt dat doen met voeding, maar je kunt het ook doen met koude en warmte. Je kunt het doen eigenlijk. Beweging is ook een vorm van hormetische stress. Dus er zijn verschillende manieren mogelijk. Ja.
Wat heb jij eigenlijk veranderd rond die hormetische stressoren in je eigen leven nadat je of tijdens dat je het boek schreef?
Sauna is iets. Ik probeer 3-4 keer per week sauna. In de zomer is het nu wat stilgevallen. Maar dan ben ik bijvoorbeeld hier in Brugge in de Rijtjes gaan zwemmen. Het was nog vrij koud. Het was dan een beetje koude stress. Als je lang in het water bent. Maar sauna, ja, ik had de studies gezien over het effect van sauna en dat is werkelijk heel veelbelovend. Mensen die 4-5 keer saunabad nemen, die halveren hun kans op een hartinfarct, op diabetes, op dementie. Dus dat moet nog verder onderzocht worden, maar ja, men weet dat het gunstige effecten heeft. Men weet ook hoe het gebeurt. Hot shock proteïnen die aangezet worden en hun werk doen. Dus dat heb ik gedaan. Ook wat sporten. En ik neem ook wel een aantal supplementen. De basis is omega-3 als aanvulling. Dan ook vitamine D3 met magnesium en K3, omdat die een beetje samenwerken en elkaar versterken. En dat is de basis. En dan kun je ook proberen zaken zoals NMN, nicotine monoamide nucleotide. Dat is een stof die een voorloper is van NAD. Nu word ik misschien een beetje technisch, maar het komt erop neer dat naarmate we verouderen, ons NAD-niveau heel sterk begint te dalen. Op 20 jaar hebben we nog al onze capaciteiten, maar vanaf 30 jaar daalt dat. En als je het 60 jaar bent, dan heb je nauwelijks nog de helft van die NAD. En die NAD is net zo belangrijk om jouw energie te leveren. En energie leveren is niet al enkel nodig voor beweging, maar bijvoorbeeld ook voor je immuniteit, voor al je portaal van systemen. Daardoor zien we ook, dat is een van de redenen waardoor mensen die ouder worden, vaker sterven aan infecties, omdat hun immuniteit het laat afweten. Men vermoedt dat NAD daar een oorzaak van is, verlaagde NAD. En dus met een stof van NMN kun je die NAD aanvullen. Men heeft dat gezien. Het NAD-niveau stijgt weer. Ja, men moet nog altijd een beetje voorzichtig zijn. Er staat bij die studies altijd, er is nog meer onderzoek nodig. En dus ik wil dat zeker niet aanraden aan andere mensen. Maar voor mezelf heb ik de zaken afgewogen. Want allee, een nul risico bestaat niet. Maar niets doen is ook een risico natuurlijk. En als je niets doet, dan zal het verouderingsproces ons met 100% zekerheid doden. Dus ik probeer af te wegen wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen.
Wanneer moeten we bepaalde supplementen pakken vanaf 50 jaar, 60 jaar? Of als iedereen, allez, want je hebt een paar supplementen opgesomd, mag iedereen dat gewoon maar gaan pakken? Of wanneer kan je dat net het best gaan pakken?
Ja. Kijk, het hangt zo af van je individuele situatie, dat ik niet zomaar kan advies geven aan iedereen om een bepaald iets te nemen. Maar ik zou zeggen, spreek er zeker over met je huisarts om te kijken of je voldoende vitamine D hebt. Waarom? Omdat bijna iedereen heeft in de winter een tekort aan vitamine D. En als je ouder wordt, wordt het nog erger. Hetzelfde met magnesium eigenlijk. Soms ook zink en zo. En dat zijn allemaal stoffen die een heel belangrijke rol spelen in verouderingsmechanismes en om die veroudering te vertragen. Dus als je daar een tekort van hebt, dan neemt de veroudering toe. Maar om nu een algemene boodschap te geven, nee, dat kan ik niet doen. Wel op vlak van beweging en van voeding, dat geldt voor iedereen, gezonde voeding, matige beweging zeker. Maar voor supplementen, ja, het is ook goed om het te controleren. Je kunt het controleren in je bloed. En dus tijdens het routinebloedonderzoek even kijken en met de arts bespreken of je voldoende vitamine D hebt. En ook onder de experten is er nog discussie, want sommigen zeggen van ja, maar vanaf een bepaald niveau heb je voldoende. En ja, de verouderingsexperts zeggen nu, ja, dat is voldoende om niet ziek te worden. Maar is dat optimaal om het verouderingsproces zo langzaam mogelijk te laten verlopen of tegen te houden? Nee, helemaal niet. En mensen zoals Chris Verburg bijvoorbeeld pleiten ervoor om veel hogere dosissen vitamine D te gebruiken. Uit bepaalde studies blijkt dat ook. Je ziet het ook. Er zijn studies die vastgesteld hebben dat mensen met COVID bijvoorbeeld met een extra dosis vitamine D betere overlevingskansen hebben. Dus, maar het is nog een beetje in een onderzoeksfase. Ja, en dan zeggen onderzoekers altijd maar er is nog meer onderzoek nodig. Ja. Men heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan om het nu even te hebben over vitamine D, waarbij mensen echt hele hoge dosissen vitamine D kregen en dan nog zag men geen schadelijke effecten. Dus dat is een stof waar dat er een zekere marge op zit, maar ja, toch altijd best het controleren.
Ja, ik ben blij dat je aanhaalt en nog eens aanhaalt dat, ja, dat je dat best gewoon moet doen onder leiding van een arts.
Ja, en dan, dat wil ik ook nog even aanhalen, dan zijn er een aantal stoffen of geneesmiddelen, dan zijn het echt geneesmiddelen, metformine, rapamycine. Rapamycine is een geneesmiddel dat eigenlijk gebruikt wordt voor mensen die een orgaantransplantatie gekregen hebben. En die moeten dat constant nemen en in vrij hoge dosissen. Maar een aantal mensen, artsen ook en onderzoekers, gebruiken dat. Die nemen dat op bepaalde tijden, stoppen dan weer, niet op zo'n hoge dosissen. En daaruit blijkt ook, het is nog maar eigenlijk vastgesteld bij proefdieren, dat het een levensverlengend effect heeft. En oké, het is enkel vastgesteld bij proefdieren dat het levensverlengend is, maar het is ook weten doordat mensen het gebruiken om afstotingsverschijnselen te vermijden, wat dat de effecten ervan zijn. En er zijn effecten van, namelijk verminderde immuniteit, verminderde afweer, maar als je het constant neemt en in bepaalde hoge mate. En daar moet je dan beginnen afwegen wat zijn de voor- en nadelen van je immuniteit wat tijdelijk te verlagen, als je dan daartegenover een levensverlengend effect hebt. En dat is een zeer moeilijk iets. Daar moet zeker nog meer onderzoek naar gebeuren. Maar ik heb daar in mijn boek ook aandacht over. Ik heb het over biohackers. En dat zijn mensen die zeggen, nee, wij willen niet wachten totdat er meer onderzoek is, want dan zijn we allemaal dood. Wij willen nu al dingen doen waarvan dat het risico beperkt is en waarvan dat de voordelen eigenlijk relatief sterk zijn.
Ja, als ik dan kijk naar de toekomst, hoe zie jij de toekomst net? En ja, gaan we binnen in ons leven allemaal 120 kunnen worden? Of...
Het kan echt snel gaan. Wat mij optimistisch stemt, is dat de experts, zoals bijvoorbeeld David Sinclair, zelf zeggen, ja, 5 jaar geleden dachten wij dat het niet zo vaart ging lopen, maar wat dat we nu zien, dat is dat echt een soort stroomversnelling raken. En er zijn echt honderden klinische studies die aan het lopen zijn en die in de nabije, ja, in de komende jaren, waarvan dat we rijkhalsend naar uitkijken, en die in staat zijn, waarvan men verwacht dat ze werkelijk onze biologische klok zullen terugdraaien. We hebben het daar gehad over die TRIM-studie van Greg Fahey, waarbij dat hij met een aantal eenvoudige supplementen en geneesmiddelen de leeftijd kan terugdraaien. Wel, het boeiende is, hij heeft nu de eerste studie nog eens opnieuw gedaan en een aantal mensen van de eerste studie zitten ook in de tweede studie. En wat blijkt, dat het is nog niet gepubliceerd, maar hij heeft het op een congres verteld, dat die mensen die het voor de tweede keer doen, voor de tweede keer hun biologische klok terugdraaien. Als je natuurlijk om het jaar kan je biologische klok 1 of 2 jaar terugdraaien, ja, dan verouder je eigenlijk niet. En dat zijn fantastische vooruitzichten. Bovendien zijn er zaken zoals inzichten zoals Yamanaka, waarbij dat men cellen gewoon kan laten verjongen zoveel men wil. En men moet er dan enkel voor zorgen dat ze niet zo sterk verjongen dat ze weer van alles kunnen worden, pluripotente cellen die bijvoorbeeld kunnen uitgroeien tot kankercellen. Maar als men ze gedeeltelijk laat verjongen, dan ziet men dat bijvoorbeeld zenuwcellen die kapot waren, dat die opnieuw regenereren. En men heeft dat nu gedaan bij muizen. Die muizen kunnen opnieuw zien door gewoon die cellen te verjongen. Dus ja, er zijn echt heel veel belovende zaken op komst. Dat is iets voor de komende 15 of 20 jaar.
Okay, ik zou je graag dan nog eens willen uitnodigen over 20 jaar op de podcast. Om te zien
wel, ik moet, voor mij wordt het natuurlijk een beetje spannend. Dus, ik ben 67, dus, maar voor jou, Len, ik denk dat jij echt van die technologie zult kunnen gebruikmaken.
Cool, kijk er naar uit. Zou je nog iets willen meegeven of willen meezeggen voor de mensen die, ja, die luisteren?
Ja, wel dat het allemaal zo snel gaat. En ik heb een website, dat is www.regionaalteschepper.com. Daar vind je wat informatie op. Ik probeer ook aan een protocol te werken op basis van de meest veelbelovende interventies die ook nog veilig zijn. Dat is geen medisch advies, maar dat is een soort stand van zaken van waar zijn we nu met de wetenschap, wat is veelbelovend. En ik zal ook een nieuwsbrief maken om de ontwikkelingen, want wekelijks zie ik studies verschijnen, om daar een overzicht te geven van de ontwikkeling. En mensen kunnen inschrijven op mijn website voor die nieuwsbrief. En dan blijven ze op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. En ondertussen zou ik zeggen, werk alvast op je levensstijl, waar dat wij samen mee bezig zijn, in LiveMe. En dat is nog altijd de basis waarmee je vandaag kunt aan de slag gaan.
Dankjewel. Dankjewel, Reginald de Schepper, voor uw tijd. Ik zou iedereen aanraden om het boek te lezen. Het is echt een heel mooi overzicht over wat er de laatste jaren is gepubliceerd over de wetenschap van verjonging. Indien jullie zelf meer willen te weten komen over die wetenschap, op 24 november organiseren we met LiveMe een avondsymposium waar onder andere Reginald en ik, maar ook andere sprekers, het gaan hebben over dus de wetenschap van een langer en gezonder leven. Als je interesse hebt, surf dan zeker naar de website van Reginald de Schepper. Dat is reginaldeschepper.be. Ik zal het zeker ook in de show notes zetten. En dankjewel iedereen voor het luisteren. Neem zeker eens een kijkje op onze LiveMe-website of volg ons op Facebook of Instagram als je meer informatie wilt over onze huidige projecten, zoals het symposium dat eraan gaat komen. Verder kunnen jullie bij ons steeds terecht met vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. Weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dank u wel voor de uitnodiging, Len.